Romeinen 6 lezen we nog eens vanaf vers 15. Waar staat, wat dan zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre, weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgene dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt, want het einde derzelfde is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover. Vrijgemaakt zijnde van de zonde zijn wij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Dus de andere kant wordt ons voorgehouden, dat is vers 18. En dan komt vers 19, ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Dat is een parallel die we daar tegenkomen in dat vers. Je kunt zijn een dienstknecht der onreinigheid of een dienstknecht der ongerechtigheid en dat leidt dan tot ongerechtigheid, dat is dan het einddoel. Daar leidt die weg naartoe. Maar de andere mogelijkheid is dienstbaar te zijn der gerechtigheid. Dat is tegenovergestelde dus. Dienstbaar te zijn der gerechtigheid. En dan is het eindpunt heiligmaking. Ik meen dat ik het vorige keer naar voren gebracht heb. Ik weet niet of het hier was, maar ik dacht het wel. Je kunt je tegenwoordig nog heilig laten verklaren ook. Dan moet je aan een paar voorwaarden voldoen natuurlijk. In de eerste plaats moet je dan eerst dood wezen. En zo is het ook hoor. Ja, dat is ook zo. Je moet eerst dood wezen voordat je heilig verklaard wordt. Hè? Alleen je hebt er niks aan als iemand in Rome je heilig verklaart. Je hebt er wat aan als iemand in de hemel je heilig verklaart. Maar dat gebeurt zonder uitzondering na de dood. Of beter gezegd, na de opstanding. Na de dood word je niet heilig, maar na de opstanding kan dat pas. Hè? Daar gaat het om. Nou. Dus het einddoel van die dienstbaar zijn aan de gerechtigheid is heiligmaking. Men wordt heilig. Heiligmaking heeft te maken met afzondering uit deze wereld. En het heeft te maken met het onderhouden van gemeenschap met God zelf. Dat is heiligmaking. Het is een loskomen van de wereld en een verbonden worden met God. Dat is heiligmaking. En wanneer wij dienstbaar zijn der gerechtigheid, dan leidt dat tot heiligmaking. Dat wil zeggen dat het gevolg daarvan is dat wij afgezonderd worden, ook in de praktijk van ons leven, van deze wereld, en steeds meer verbonden worden, ook in de praktijk van ons leven, met de levende Christus. Fundamenteel zijn we dat al. Als we wedergeboren zijn, dan zijn we fundamenteel afgezonderd van deze wereld. Voor God. Of dat ook in de praktijk van ons leven realiteit is, dat is de volgende vraag. Daar gaat immers deze tweede helft van dit hoofdstuk over. Over praktische zaken. En de bedoeling is dat wanneer we ons dienstbaar stellen der gerechtigheid, dat leidt tot heiligmaking. Ja, dat is de bedoeling. Daar leidt het toe. Dat is wat de schrift hier zegt.
Als er staat uw leden, wat wordt daar dan?
Uw leden, dat wil zeggen uw lichaamsdelen. Hè? Dat wil zeggen uw lichaam. Uw leden. Dat heeft te maken met, laat ik het anders zeggen, je kunt vertalen dan met uw werktuigen. Dat wil zeggen, uw lichaamsdelen, maar in het verband waarin het hier gebruikt wordt, geldt het dus voor het totale lichaam. De leden zijn die dingen die op de aarde zijn. De leden van de mens zijn de dingen die hij nodig heeft om hier op aarde te leven, om zich hier op aarde te manifesteren. Kortom, het is in feite zijn hele lichaam. En in die zin wordt de term dus later ook gebruikt in ook in dezelfde Romeinenbrief, maar vervolgens ook in de Korinthebrief, in de Efezebrief enzovoorts. Hè. Uw leden is dan gewoon uw lichaam, dat gij uw lichaam hebt gesteld. Zo zegt vers 19, hè? Want gelijk gij uw lichaam, uw leden, gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, uw lichaam dus, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want zo gaat dat nou een keer. Je moet goed begrijpen dat het lichaam het eigendom is feitelijk van de geest die daarin woont. Ik weet dat er ontzettend veel verwarring bestaat over die begrippen lichaam, ziel en geest enzovoorts. Maar wat we onthouden moeten is simpelweg dat het lichaam de uitdrukking is in deze wereld van de geest. Het lichaam is zienlijk, maar alle zienlijke dingen zijn uitdrukkingen van onzienlijke dingen. En ons lichaam is de uitdrukking van onze geest. En een lichaam behoort dus onderworpen te zijn aan de geest die daarin woont. Komt niet altijd voor dat het helemaal goed werkt, maar dat is wel zoals het zou moeten werken. Dat het lichaam bestuurd wordt door de geest. Tegenwoordig wordt het ook anders gepropageerd, hoor. Tegenwoordig draait men alle dingen om en propageert men dat de geest onderworpen zou zijn aan het lichaam. Dat we ons denken onderwerpen moeten aan dat wat ons lichaam voelt. Nou ja, dat is te dwaas om over te praten hier, in deze kring zeker, dus dat doe ik ook maar niet. Maar wat ik u voor wilde houden is dat het lichaam onderworpen is aan de geest die erin woont. Het is uiteindelijk zo dat geest min of meer synoniem is met leven. Dat wil zeggen, het lichaam is onderworpen aan het leven wat daarin woont. En zodra dat leven uit het lichaam verdwijnt, doet het lichaam ook niks meer. En zo hoort het ook. Het lichaam is het instrument van dat leven, van die geest die erin woont. En als die geest verdwijnt, als het leven verdwijnt, dan doet het lichaam niks meer. Bovendien heeft het dan zijn functie volbracht. Maar het punt is nu dat wij, nou laat ik maar zeggen, geestelijk gestorven zijn. Op gevaar of dat misverstaan wordt. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat wij inderdaad officieel van Gods wegen geacht worden gestorven te zijn en begraven te zijn. Maar dat we bovendien ook opgewekt zijn. Dat betekent dat we nieuw leven, namelijk een nieuwe geest ontvangen hebben. En de consequentie daarvan is heel simpel, dat ons lichaam dus vervolgens zich zou onderwerpen aan die nieuwe geest in ons. En daar gaat het hier over. En daar gaan de twee volgende hoofdstukken hier in Romeinen ook nog over, Romeinen 7 en Romeinen 8. Over die moeilijkheid dat wij, dat ons lichaam officieel geacht wordt zich te onderwerpen aan die geest die in ons woont. Feitelijk de geest van Christus of de Heilige Geest of zo je wilt de geest van God. Daar gaat het nou niet om, daar kom ik naar aanleiding van hoofdstuk 8 wel over te praten. Maar het gaat erom dat ons lichaam zich aan die geest zou onderwerpen, want die geest leeft in ons. Dat is het nieuwe leven. En het probleem is nu dat wij voor God naar de oude mens wel gestorven zijn, maar dat wij voor elkaar naar de oude mens nog leven. Die begrippen ga ik nou niet meer uitleggen. Hè. Ik heb een keer verteld dat leven een relatief begrip is. Leven, alles tot je dienst. Maar voor wie leef je dan? Hè? Je kunt niet zeggen iets of iemand leeft. Je moet er altijd bij zeggen voor wie. De natuurlijke mens is voor God dood, maar voor andere natuurlijke mensen leeft hij. Daar gaat het maar om. Nou, als wij dus leven, wel voor wie leven we dan? En het punt is dat wij in dit oude lichaam wel degelijk twee levens hebben. En zo je wilt twee geesten. Maar twee levens. Het ene is dat van onszelf, ons eigen leven. Ons leven van Adam, zal ik dan maar zeggen. Dat heeft te maken met die geest die God oorspronkelijk in Adam blies. En die geest is nog steeds in ons, in de natuurlijke mens. Maar aan de andere kant hebben wij een andere geest ontvangen, een heilige geest, vandaar dat die leidt tot heiligmaking, heel eenvoudig. Een heilige geest, de geest van Christus, vandaar dat de Bijbel zegt dat Christus in ons leeft, of ook wel de geest van God, vandaar dat de Bijbel zegt dat we leven van God, namelijk eeuwig leven, ontvangen hebben. Maar de consequentie is dat wij ons zouden onderwerpen lichamelijk aan dat nieuwe leven, maar dat tegelijkertijd wel degelijk dat oude leven nog in ons leeft. En het punt is nu dat wij niet geacht worden te strijden tegen het oude leven, of tegen die oude geest, maar dat we geacht worden ons te onderwerpen aan die nieuwe geest, aan dat nieuwe leven. Dat is niet hetzelfde hoor, wat ik nou zeg. Het houdt wel verband met elkaar, maar het is niet hetzelfde. Strijden tegen de oude mens is negatief. Dan ben je aan het strijden tegen iets wat God fundamenteel al weggedaan heeft. Ben je een strijd aan het voeren die de Heer Jezus zelf al gestreden heeft en waarin hij overwinnaar was. Maar wij worden geacht niet te strijden tegen de oude mens, wij worden geacht onszelf dienstbaar te stellen aan die nieuwe mens. En dat die oude mens actief is, nou ja, dat weten we langzamerhand wel, maar daar zouden we het niet meer over hebben, hè? Zo was het toch? Want zo moet het eigenlijk, hè? Ja, Paulus heeft het er hier nog over, ook in de volgende hoofdstukken nog, maar dan houdt het ook wel ongeveer op. Het gaat erom dat we ons stellen zouden als dienstknechten der gerechtigheid. En het is ook een volstrekt logische gedachte. Dat we dat in de praktijk niet meteen in kunnen vullen, dat begrijp ik best. Dit is ook niet de laatste brief van het Nieuwe Testament, dit is de eerste. Dus er komt nog wel wat. Maar het gaat erom dat we eerst de juistheid ervan zouden erkennen. En het gaat er dus om dat we zien dat we ons lichaam niet behoren te gebruiken als een dienstknecht van onze oude mens, maar in de eerste plaats als een dienstknecht van die nieuwe mens. Van het dienstbaar dus te zijn aan het leven van Christus in ons. Daar gaat het om. En vandaar ook de herhaling van deze dingen in de laatste verse van dit hoofdstuk. Er staat in vers 20, want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. En vers 21 hoort er eigenlijk bij, het is één geheel, vers 20 en 21. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Dat wil zeggen dat de normale volgorde is als vanouds. Namelijk, het begint met feitelijk zonde. Hè? Zonde waaraan men dienstbaar gemaakt wordt. En het einde derzelve is de dood, staat er. En de natuurlijke mens is een dienstknecht, een slaaf, want dat is eigenlijk het woord wat er gebruikt moet worden. De natuurlijke mens is een slaaf van de zonde en het eind daarvan is de dood. En de apostel vraagt, en wat vrucht had gij dan van die dingen waarover gij u nu schaamt? Toen wij dienstknechten der zonde waren, wel, wat werden we daar wijze van? Wat voor vruchten plukten wij daarvan? Ja, niks. Als je goed nadenkt, niet. Er zijn mensen die dat niet willen, onbegrijpelijke redenen natuurlijk. Hè, maar je kunt het beter toch maar wel doen. Even nadenken en dan vaststellen dat leven wat dienstbaar is aan de zonde geen vrucht draagt. Want het eind daarvan is de dood. Het leidt altijd tot de dood. Zoals we dat ook lazen in de voorgaande verzen. En hier staat het ook weer. Het einde derzelf is de dood. En dat is het eigenaardig. Er staat, we waren dienstknechten van de zonde tot de dood. En we waren toen vrij van de gerechtigheid. Dat is een hele rare uitdrukking natuurlijk. Ik kan niet eens op het bord. Hele rare uitdrukking. Vrij van de gerechtigheid. Hè? Dat betekent dat we geen gerechtigheid hadden. Dat er geen rechtvaardigheid in ons was. Als je dat vrij wil noemen, nou, de apostel doet het. Dus vooruit maar. Vrij van de gerechtigheid. Het betekent dat de gerechtigheid geen vat op ons had. En dat wij dus geen slaven waren van de gerechtigheid. Dat is de gedachte. Het is een slaaf van de zonde en dus vrij van de gerechtigheid. Maar het leidt tot de dood. En daartegenover staat dan vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt. Dat is de situatie nu, vrij van de zonde. Daar kun je beter vrij van wezen, lijkt me. Hè? Vrij van de zonde en godendienstbaar gemaakt, namelijk een slaaf van God gemaakt zijnde. Hè? Vrij van de zonde en godendienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht. Nu is er wel vrucht. En die vrucht is, zoals immers vers 19 het al zei, het eind van vers 19, heiligmaking. Afzondering van de wereld. En een verbonden worden met God. En het eind daarvan. Het is het eeuwige leven. Dat wil zeggen. Er is geen eind. Wij moeten dingen goed lezen. Hè? Het einde is het Ja, het einde van dienstbaar zijn aan de zonde is de dood. Maar het einde van dienstbaar zijn aan de gerechtigheid is... Ja, er is geen einde. Dat is eeuwig leven. Zie? Dus nou mag je kiezen. En hier heb je dan het antwoord feitelijk op de vraag uit vers 15. Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet? Omdat we geen slaven meer zijn van de zonde en van de wet. Maar zullen wij zondigen omdat we niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Nee, zegt Paulus. Je moet de goede kant kiezen. Je moet een dienstknecht worden van de gerechtigheid. En het einde is leven. Heiligmaking, maar uiteindelijk dus eeuwig leven. En vrij van de zonde. En dat is de keuze die je maken moet, eigenlijk. Hè? Logischerwijze moet je die keuze maken. Dienstbaar te zijn aan de Heer. En let wel, daar zijn geen andere smaken. Er is geen tussenweg. Hè? Je bent of een dienstknecht van de zonde. Zal ik het nog een keer zeggen? Of je bent een dienstknecht van de zonde en je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Of je bent een dienstknecht van de gerechtigheid en je eet van de boom des levens. Het welk is Christus, hè? Ja, anders is het niet. Je kunt niet daartussenin. Ik weet wel dat er vaak vreemd gedacht wordt over gelovigen. Je hebt gelovigen maken onderscheid aan de ene kant tussen duidelijke zondaren. Men zegt die of die, die leeft midden in de wereld. En aan de andere kant heeft men de zogenaamde geestelijkheid, hè? Of in onze kringen heten dat dan fulltimers. Dat zijn dan dienstknechten van de Heer. En waar zij zelf staan, dat weten zij blijkbaar niet. Ergens ertussenin. Hè? Maar dat is niet correct. Je behoort altijd tot een van die beiden. Je bent of een dienstknecht van de zonde, of je bent een dienstknecht van de Heer. En om het helemaal moeilijk te maken, eigenlijk zijn we het allebei. Ja. Dat is hoofdstuk 7, dat is het eind van hoofdstuk 7. Daar kom ik nog wel op terug. Want hier staat zo mooi in de verleden tijd. Hè? Want toen gij dienstknechten waart der zonde, verleden tijd, zo waart gij vrij van de gerechtigheid, wat vrucht had gij dan, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat ook een gelovige vandaag zijn lichaam kan stellen, zijn leden kan stellen als dienstknechten der zonde, en dus de zonde dienen. En je zou de vraag dan in de verleden tijd, in de tegenwoordige tijd moeten stellen. Maar de vraag staat in de verleden tijd, omdat dat fundamenteel correct is. Omdat God zo rekent namelijk. God zegt dat is verleden tijd. En als dat dan verleden tijd is, wel, met welk recht beschouwen wij ons dan als dienstknechten van de zonde? En met welk recht dienen wij de zonde? Met welk recht houden we ons met zonde bezig? Hè? Dat recht heb je helemaal niet. En zo is het nou maar net. Daarom kiezen wij de andere kant. En daarom betekent het dat elke gelovige fundamenteel een dienstknecht is der gerechtigheid. Dat hij niet fanatiek is of dat hij niet hard wil werken voor die nieuwe meester. Dat kan wel zo wezen. Maar fundamenteel blijft het zo dat God recht heeft op ons lichaam. Het is zijn leven in ons. En het lichaam wordt geacht het leven wat in dat lichaam is te dienen. En als wij geloven, als we echt geloven dat Christus in ons leeft, dat niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, dan betekent dat dat we onze lichamen stellen tot een gode, welbehagelijke, welriekende offerhande. En het aardige van dat soort dienst is dan nog dat het een vrucht heeft tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Nou? Is er nog iemand? Hè? Ja, het is net of ik het moet verkopen, hè? Maar zo is het niet hoor. Zo is het echt niet. Maar het is toch niet moeilijk om daar een keuze in te maken. Wij kiezen dus om van zonde vrijgemaakt te zijn en godendienstbaar te zijn en vrucht te hebben tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. En dan is de vraag, wat kost dat? Dat kost helemaal niks, hè? Want de bezoldiging der zonde, gaat die weer. De zoveelste herhaling, de bezoldiging der zonde is de dood, dat wil zeggen het loon van de zonde. Hè? Het loon van de zonde is de dood. Maar er staat tegenover de genadegift Gods. Dus dat is een gave. De genadegift Gods is eeuwig leven. Want u weet dat gerechtigheid geopenbaard wordt immers in het evangelie. Wat spreekt over eeuwig leven, wat er is in Christus. Dus zit de genadegift Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Het is waar alles om draait, om dat eeuwige leven uiteraard. En het gaat werkelijk niet aan om een vergelijking te maken tussen het oude leven en het nieuwe leven, alsof je daar een reële keus tussen hebt. Dat is niet een reële keus. Het is duidelijk genoeg, er valt nauwelijks te kiezen. Een kind kan begrijpen dat je moet kiezen voor het leven. Zoals het tot Israël gezegd werd al bij de uittocht uit Egypte, toen hen het woord van God werd voorgehouden. Ik heb het onthouden, want het heeft jarenlang op een auto van ons gestaan, op een vrachtauto van de tentevangelisatie. Er stond met grote letters op, ik geloof een auto die paars en groen geschilderd was of iets nog gekkers. En er stond met grote letters op, kiest het leven. Aangehaald, ik meen naar Deuteronomium, dat werd Israël voorgehouden, kiest dan het leven. Daar hoef je niet voor te vechten, dat hoef je niet te verdienen, dat kun je zo gratis krijgen. Maar de consequentie is, als je dat leven ontvangt, dat je automatisch een dienstknecht wordt van dat leven. En daarom is elke christen per definitie een dienstknecht van God. Ja, dat woord knecht wordt niet zo nadrukkelijk meer gebruikt, hoor. Of slaaf, want we zijn vrij. We hebben de vrije keus gedaan om hem te dienen. Dat is een heel eenvoudige zaak. De schepping is er nou eenmaal om de schepper te dienen, niet andersom. En als iemand verzoend wordt met God, dat betekent dat hij weer in de juiste relatie met God komt. En dat betekent dan in de eerste plaats dat hij leeft om God te dienen. Niet op zijn manier, maar op Gods manier uiteraard. Dat wil zeggen dat er een juk te dragen valt, maar dat juk is zacht en die last is licht. He? Zo is het toch? Heel eenvoudige Bijbelse waarheid. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En let wel, dat wisten we natuurlijk al, hè, dat eeuwige leven de genadegift Gods is. Maar het eigenaardige is dat het hier gezegd wordt in verband met onze levenspraktijk. Niet in verband met het feit dat we zondaren waren en nu gerechtvaardigd zijn, fundamenteel, als een theoretische zaak. Maar het staat hier aan het eind van de tweede helft van het hoofdstuk in verband met de praktijk van ons leven. Het is de samenvatting van het voorgaande. Want de bezoldiging der zonde is de dood, dus dat kiezen we niet. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, dat kiezen we dus wel. En u ziet dat de uitdrukking hier in de eerste plaats gebruikt wordt in verband met de levenspraktijk. En met de uitwerking van dat leven. De genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dan komen we als vanzelf terecht in het volgende hoofdstuk. Want, ja, u houdt het misschien voor u, of ik heb u misschien helemaal niks nieuws te vertellen, dat kan natuurlijk heel goed. Maar dan blijft natuurlijk altijd die grote vraag over van, die oude mens, die leeft toch nog maar hier, en die, ik kan wel zeggen dat er nieuw leven in is, en dat je de Heer moet dienen, maar je leeft hier toch ook nog? En hier moet ook af en toe wel eens koffie gezet worden, en andere dingen, er moet af en toe nog wel eens kruisraketten opgeruimd worden, of weet ik veel. Ja, nee, ik heb daar geen verstand van, hoor. Helemaal niet. Ik vind het ook een merkwaardige naam, kruisraketten. Ik dacht eerst dat het van het leger des Heils was, maar dat is niet zo. Maar dat is niet zo. Ik weet niet waar die naam vandaan komt. Hè? Ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik heb er helemaal geen verstand van. Hè? En ik zou willen dat we er geen van allen verstand van hadden. Want je kunt wel die vraag stellen van, ja, maar we leven nog wel allemaal in die wereld en we hebben er toch mee te maken en we moeten toch zussen. Wie zegt dat? En ik zeg altijd mijn zoon, waar staat dat dan in de Bijbel? Want voor de rest ben ik nooit geïnteresseerd. Echt niet. He? Waar staat dat dan in de Bijbel? Nou ja, er zijn wel teksten te vinden in de Bijbel die daarop slaan, hoor, die daar verband mee houden. Maar die schriftgedeelten zijn nooit het laatste woord. We hebben uiteindelijk te maken met, ik zal het moeilijk zeggen, met een progressieve godsopenbaring. Er staat interessant, als u uw dominee nog eens spreekt, dan kunt u dat gebruiken. Hè? Een progressieve godsopenbaring. Dat wil zeggen dat God zich, progressief openbaart. Met andere woorden, hij vertelt eerst het een en daarna het ander en daarna nog weer wat anders. Dat wil zeggen dat er ontwikkeling zit in de Bijbel als zodanig, maar dat er dus ook ontwikkeling zit in de heilshistorie. Dat lijkt me een heel duidelijke zaak. En een van de dingen die daarbij van ontzettend groot belang zijn, is dat God weliswaar ooit een schepping gemaakt heeft, maar dat God inmiddels al heel lang overigens bezig is met de inrichting van een nieuwe schepping die fundamenteel ook al tot stand gekomen is. Want er bestaat een nieuwe schepping in Christus. Je kunt wel zeggen, maar die schepping van Genesis 1, dat is toch geweldig wat God daar gemaakt heeft. De mens heeft daar toch een opdracht gehad. Ja hoor, dat is allemaal waar. Maar de belangrijkste opdracht van alles was het voortbrengen van een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is voortgebracht. Zelfs door de mens. Ja, door de Zoon des mensen, door de Heer Jezus Christus. Maar wel degelijk mens. En wel degelijk ook God uiteraard, anders kun je uiteraard geen schepping voortbrengen. Maar waar het om gaat is dat die doelen die daar genoemd worden in Genesis 1, dat die doelen al bereikt zijn. Dat er hier en daar nog wat van uitgewerkt moet worden, dat is waar. Maar ook dat kunnen we rustig aan de Heer overlaten. Het punt is dat die oude schepping door God al lang terzijde gesteld is. Dat hij door God veroordeeld werd, al was het maar op het kruis van Golgotha. En dat God sindsdien, sinds de opstanding van Christus, slechts rekenen wil met een nieuwe mens. En ook wanneer we leren uit de schrift van alles wat de Heer nog doet in deze oude schepping, namelijk een koninkrijk oprichten en de volkeren aan zich onderwerpen en zo, dienen we wel ons te realiseren dat dat zegeningen zijn die over de aarde en over de mens komen op grond van het feit dat er een nieuwe schepping bestaat. En uiteindelijk blijft het waar dat vlees en bloed, dat ook dat zichtbare, geopenbaarde koninkrijk, nooit zullen beërven. Als iemand niet wederom geboren is, gaat hij ook het duizendjarig rijk niet binnen. Dat wil zeggen dat de zegeningen die met het koningschap van Christus verband houden, ook echt alleen maar gegeven worden aan hen die die nieuwe schepping in zich ontvangen hebben. Die ook de geest in zich ontvangen hebben, in overeenstemming met de letterlijke betekenis van Joël 2. Waar het om gaat is dit, ja.
U zegt, die gaat ook het duizendjarig rijk niet binnen.
Nee.
De gemeente die wat opgerond.
Ja.
Dus alle zijn dan verder ongelopen.
Ja.
Maar die gaan ook het duizendjarig rijk niet klaar dat.
Nou wordt het moeilijk, want dan moet ik de eschatologie samenvatten. Maar ik kan alleen zeggen wat ik daarvan van zie. Dat is dit, bij de opname van de gemeente alle dan levende gelovigen van de aarde worden weggenomen. Zodat er op dat moment inderdaad geen gelovigen op aarde zijn. Waren het niet dat de Heer zelf, dat God zelf, twee gelovigen op aarde plaatst. Vanaf datzelfde moment. En dat zijn die twee die in Openbaring 11, maar ook in Zacharia, al worden aangekondigd. Dat wil zeggen dat er twee gelovigen en daarmee dienstknechten van een nieuw verbond, dienstknechten der gerechtigheid, op aarde geplaatst worden. Ze worden daarom ook genoemd getuigen en zij prediken het evangelie. Nog goed, het evangelie van het koninkrijk, maar het is het evangelie en het spreekt wel degelijk over de dood en de opstanding van de Heer Jezus, die daardoor eersteling geworden is van een nieuwe schepping. En die boodschap wordt gepredikt eerst in eerste instantie in Jeruzalem aan Israël. En uiteindelijk, want ik moet het heel vlug zeggen, uiteindelijk heeft dat ook inderdaad tot resultaat dat er gelovigen op aarde zijn en zelfs dat heel Israël zalig wordt. Dat wil zeggen al wat er van over is, zoals we zullen zien straks in Romeinen 9 tot en met 11. En dat Israël zalig wordt, heeft tot gevolg dat Israël datzelfde evangelie gaat prediken onder de volkeren, onder de heidenen dus. En ook dat heeft langs dezelfde weg tot resultaat dat de volkeren, de levende mensheid, tot geloof komt. Dat wil zeggen, zij die levend overblijven.
Dus een tweede kans?
Nee, dat is geen tweede kans. Ik praat over een eerste kans. Ik praat gewoon over dat na de opname van de gemeente een evangelie gepredikt wordt aan de mensen die op aarde wonen. Waarbij ik geen uitspraak heb gedaan over hoe het zit met mensen die nu het evangelie afwijzen en die dan eventueel onder de gehoor van het evangelie zouden komen. Daar blijf ik nou af, want ik geloof niet dat het met de vraag te maken heeft. Maar het gaat om het... Jawel, maar dat rijk zoals ik het nou bedoelde, dat begint niet bij de opname van de gemeente. Dat begint pas 40 jaar na de opname van de gemeente, als ik dan het helemaal precies maar vertel. En in die tussenliggende 40 jaar wordt het evangelie gepredikt over aan alle volkeren. En dan zal het einde komen, zegt Matthäus 24. En zo is het maar net. En dan gaan uitsluitend gelovigen het koninkrijk binnen. En er zijn sowieso al twee gelijkenissen, bijvoorbeeld in Matthäus 13, die uitdrukkelijk zeggen dat als dat einde komt en als dat koninkrijk van Christus dus begint, dat dan die koning alle ongerechtigheden uit zijn koninkrijk, van de aarde dus, uit zijn koninkrijk zal wegdoen. En dat er een oordeel komt over de aarde, precies zoals in de dagen van Noach. Ook dat is Matthäus 24. Het gaat er dus om dat slechts gelovigen de 1000 jaar binnengaan. Al moet ik zeggen dat er in de 1000 jaren mensen geboren worden die niet tot geloof komen. Hè? Dat betekent dus dat in de 1000 jaren, in die tijd, er wel degelijk mensen leven die ongelovig zijn. Maar op het moment dat die 1000 jaren beginnen, is iedereen, is de hele wereldbevolking, bestaat dan uit wedergeboren mensen. Want vlees en bloed zullen dat koninkrijk niet beërven. Let wel, dat staat in 1 Korinthe 15. En ik geloof dat daar dus gaat over de gemeente. In verband met de gemeente wordt het daar al gezegd. Maar er is een waarheid die herhaald wordt uit Johannes 3. En het moet heel duidelijk zijn dat de Heer Jezus in Johannes 3, in zijn gesprek met Nicodemus, in de eerste plaats spreekt, niet over de gemeente zoals wij hem kennen, maar over de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde. En hij zegt dan ook uitdrukkelijk dat hij daar spreekt over aardse dingen. En in verband daarmee zegt hij, tenzij dat gij wederom geboren wordt, enzovoort. Nou ja, enzovoort, kunt gij het koninkrijk Gods niet binnengaan, of beërven, of niet zien. Dus wedergeboorte is noodzakelijk om de 1000 jaren binnen te gaan. En het is dus ook noodzakelijk om de verborgenheid van het koninkrijk, namelijk de gemeente, binnen te gaan. Dat blijft de gewoon precies dezelfde waarheid.
Maar blijft dat in principe, blijft het toch precies hetzelfde als in het Oude Testament, wanneer je daar ziet dat mensen, zoals bijvoorbeeld Habakuk, als hij daar zegt, dat de pijlen blijft moet zetten, van door iemand, door die rechtvaardig, zeg maar, door geloof zal leven.
Ja.
Als het ware.
Ja.
Ik bedoel, ook dat is vast de gegeven toch eigenlijk, waar alles eigenlijk op de om draait.
Ja. Ja, degene die gelooft zal leven. We komen daar nog, ook nog wel op terug, ook zelfs in verband met de Romeinenbrief. De rechtvaardige zal uit geloof leven, maar het punt is dan dat dat leven niet is het aardse oude leven van Adam, maar het is het, in feite het hemels, het goddelijk, het nieuwe leven in Christus. En alle leven wat in het Oude Testament voorzegd wordt, en dit is een voorzegging, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, dat zijn allemaal voorzeggingen in verband met de opstanding van Christus en in verband met die nieuwe schepping die daar het gevolg van is. Daar gaat het om. Dus het blijft zo dat wil je voor God gerechtvaardigd worden, dan moet je in principe het oude leven afleggen en nieuw leven aandoen, want slechts dat nieuwe leven telt voor God. En dat is het oude principe wat ik hier als meer aangehaald heb van het eerstgeboorterecht. He? Al wat als eerste komt, krijgt niet het eerstgeboorterecht, maar de tweede. Die erft. De tweede is de hoogste, de tweede is de belangrijkste en daarom ook niet door geboorte, of door, in verband met het oude leven worden wij gerechtvaardigd, maar door wedergeboorte, door nieuw leven worden we gerechtvaardigd en verzoend met God. En als we verzoend zijn met God, daardoor betekent dat God dus nog slechts rekent met dat nieuwe leven. En dan, de vragen die dan altijd overblijven is die van, maar wat moeten we dan met het hele Oude Testament vol aanwijzingen omtrent levenswandel en zo? Nou, mijn eerste antwoord is dan gewoonlijk maar niks. Nee. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 3 heb ik vorige keer aangehaald hier. In verband met het dienstknecht zijn van een nieuw verbond. Hè? We zijn gemaakt dienaren van een nieuw verbond. En 2 Korinthe 5 zegt, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En zo is het met het oude verbond. En al die voorschriften en wetten die hangen allemaal samen met dit oude verbond. Wat gegeven werd in principe slechts, in beginsel slechts aan een deel van de mensheid. Aan één volk wat daartoe ook uitverkoren was. Maar Dat mag ons niet ogen sluiten voor het feit dat dezelfde Heer die dat verbond gaf aan Israël, het jaren later ook gewoon weer van Israël terugnam. En dat kan heel gemakkelijk, omdat de Heer weliswaar een eeuwig verbond beloofd had, in feite al aan Abraham. En dit verbond via Mozes, dit zogenaamde oude verbond, was niet dat eeuwige verbond. Integendeel, dat eeuwige verbond kwam pas nadat het oude werd weggenomen. En als wij willen leven onder een nieuw verbond, wel, dan moeten we inzien dat het oude verbond dan terzijde gesteld is. Ik weet wel dat in de zogenaamde verbondstheologie worden alle verbonden op elkaar gestapeld en gezien als elkaars verlengde, maar ze zijn dat niet. Sommigen zijn dat. Het nieuwe verbond is duidelijk de vervulling van het verbond der belofte aan Abraham. Want ja, een verbond wat uit een belofte bestaat, dat moet noodzakelijk een vervulling krijgen. Die belofte moet ingelost worden. En het nieuwe verbond ligt daarom in het verlengde van het verbond met Abraham. Maar dat nieuwe verbond ligt niet in het verlengde van het oude verbond, integendeel. Ze staan naast elkaar. En ze hebben op die wijze niets met elkaar te maken. Het enige verwantschap tussen het nieuwe en het oude verbond is slechts dit. Dat het oude verbond een uitbeelding is, een illustratie is van het nieuwe verbond dat later komen zou. En zo is het met alle eersten in de Bijbel. Elke eerste in de Bijbel is een beeld van de tweede. En dat maakt het voor sommigen zo moeilijk. Maar het is, moet ik er een paar noemen? Adam is een eerste en is een beeld van Christus. Romeinen 3 was het, hè? Nee, 5. Daar raak ik soms niet in de war. De eerste Adam is een beeld van de laatste Adam. Maar Ismaël is een beeld van Isaac. Ja, Galaten 4. En daarom is Esau een beeld van Jacob. Ja, echt waar. En zo zijn er nog, ja, ik durf het niet allemaal zomaar te zeggen, want dan haal ik misschien te veel overhoop nu in één keer. Maar het is het principe dat een eerste het beeld is of een voorzegging is van de tweede. En daarom is Israël, het eerste uitverkoren volk van God, een type van, ja, van de gemeente, dat is waar. Maar dat kun je nog anders invullen ook. Want je kunt ook zeggen, daarom is het oude natuurlijke Israël, wat uit Egypte verlost werd, een beeld van het nieuwe wedergeboren Israël, wat straks verlost wordt uit al de volken en de aarde. Dat is ook waar. Die dingen zijn vaak op verschillende manieren waar, namelijk. Afhankelijk van wat we met elkaar vergelijken. Maar elke eerste is een beeld van de tweede. En het oude verbond is een beeld van het nieuwe verbond. Maar dat wil niet zeggen dat het nieuwe op het oude gebaseerd is. Of dat het nieuwe een voortzetting is van het oude. Jacob was geen voortzetting van Esau. Echt niet. Jacob of Esau was een beeld van Jacob. En dat is alles. Een illustratie. En zo is het oude verbond een uitdrukking, een beeld, een illustratie van het nieuwe verbond. De hele Hebreeënbrief is daaraan gewijd. En heel voorzichtig wordt in Romeinen 7 daar ook over gesproken. Want de vraag blijft dan liggen van, en hoe zit het dan met die wet? Is dat dan helemaal afgelopen? En het antwoord is, ja, dat is helemaal afgelopen. En het wordt uitdrukkelijk in alle nieuwtestamentische brieven herhaald. Soms bedekt, maar een brief als de Galatenbrief is helemaal daaraan gewijd. En verder vinden we hele hoofdstukken die eraan gewijd zijn aan dat onderwerp. En een van die hoofdstukken is hier Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst, we hadden het over dienstbaar zijn, hè? Over slaaf zijn. Slaven der zonde of slaven der gerechtigheid. Maar een Israëliet was niet alleen een slaaf der zonde, maar bovendien ook een slaaf der wet. En dan is de opmerking van Paulus, weet gij niet, broeders, zo van dat horen jullie te weten. Weet je dan niet, weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Dat is dus precies hetzelfde als met de zonde ook. De zonde heerst over de mens zo lang als hij leeft, hebben we net verscheidene malen gelezen. Het is met de wet precies zo, want zonde en wet horen bij elkaar. Als er geen zonde was, was er geen wet. Was er geen noodzaak voor een wet. Als een mens van nature geen zondaar was, waarom zou je hem een wet opleggen? Je zou hem alleen op een idee kunnen brengen en daarom tot zonde verleiden. Maar daar hebben we ook al over gesproken. En ook dit hoofdstuk komt er weer op terug. Ja, ik...
Het is over het progressief. Eigenlijk dat God dingen openbaart.
Ja.
En die cellen zo straks in Christus nieuw leven ontvangen hebben.
Ja.
Is het hier in het laatste vers. De bezoldiging zonder de dood, maar de genadige God. Is het nieuwe leven, dat is de werken voortbrengen, zeg je in wezen.
Ja.
Het blijkt dan eigenlijk dat je eigenlijk dieper in dat eeuwige leven in kunt werken.
Ja, zeker.
Op deze manier. En het andere geval is, dat het eerste geval wat je stelt, zonde. Het is bijvoorbeeld, ik gebruik als vergelijking, wanneer iemand een oorlogsmisdadiger, die komt voor de rechtbank, dan wordt hij soms meerdere maanden ter dood veroordeeld. Hè?
Ja.
Omdat hij heeft de straf, de doodstraf had hij verdiend, omdat hij dat gedaan heeft.
Ja.
Maar doordat hij zijn werk zo geopenbaard is, krijgt hij meerdere maanden de doodstraf.
Ja, ja.
Kijk, ik leid de vrucht daarvan, zeg ik.
Ja.
En de vrucht tot eeuwig leven is een... Ik stel deze beide dingen eigenlijk tegenover elkaar.
Ja. Ja, die twee dingen staan tegenover elkaar en ze hebben inderdaad een praktische consequentie. Ik weet dat er veel mensen zijn die tot geloof gekomen zijn ooit, misschien, ik zal maar wat zeggen, in een tentsamenkomst of zo. En sindsdien, ja, weten ze dat ze behouden zijn en daar blijft het dan bij. En weten niet hoe ze verder moeten. En het hele probleem is dat ze niet geleerd hebben dat de consequentie is dat ze zich dienstbaar zouden stellen der gerechtigheid. Want waar het om gaat is niet slechts om een levenswandel aan zich. Maar het gaat om het feit dat wanneer iemand tot geloof komt, daar nieuw leven geboren wordt. En de bedoeling van geboren leven is dat het opgroeit, dat het zich ontwikkelt. Dat het gaat handelen, dat het actief gaat worden. Dat daden gaat voortbrengen, dat de vruchten voortbrengt. En dat is de bedoeling ook van iemand die wedergeboren is, dat hij groeit. En dat hij zich oefent in de dingen die hij bereiken wil, die op zijn weg komen, of hoe dan maar in ieder geval de dingen die op zijn weg liggen. En dat geldt voor een gelovige net zo goed. En het punt is, wanneer een gelovige niet bereid is werkelijk een dienaar te zijn der gerechtigheid, of niet bereid is ook in de praktijk de Heer te dienen, zal hij in de praktijk ook nooit iets ervaren van die geweldige overwinning die er in Christus Jezus is. En dan zal het altijd blijven van, ja, ik geloof het wel. He? Maar je ruikt de vraagtekens die erbij staan. He? Ze geloven het wel. Het is toch het enige waar ze zich aan vast moeten houden. Maar daar houdt het mee op. Maar de rest is echt iets wat in de praktijk moet groeien. De dingen worden pas levend voor je. Ook de geestelijke dingen worden pas levend. Wanneer je er ook actief en zelfs lichamelijk bij betrokken raakt. Dat kan niet anders. Want zo werkt het met het oude leven ook. Dus het is in feite een kwestie van opgroeien in de praktijk. En daarom is het van allergrootste belang dat wij zien welke kant we kiezen. Want als je kiest van de kant van de wet, dat is dus de kant van de zonde, wezen toch echt synoniem, hè? Nou, dan kies je voor de verkeerde kant. Dan kan het hooguit leiden tot de ontwikkeling van de oude mens. Maar die oude mens is een zondaar, dus het leidt tot de ontwikkeling van de zondaar. En God had hem gekruisigd. Nou, dan hebt u even tijd om over na te denken. Want we gaan eerst pauzeren. Het lijkt me goed om nu eerst maar een deel te lezen van Romeinen 7. Dan weten we waar we het over hebben. Romeinen 7, waar staat, weet gij niet, broeders... Want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zijn overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen we in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn we vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. En om bij dit laatste vers te beginnen, het lijkt me duidelijk dat we nog steeds dus ons bezighouden met hetzelfde onderwerp. Namelijk, het gaat erom dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Ik heb vorige keer, dacht ik, geciteerd uit 2 Korinthe 3, waar gezegd werd dat wij niet dienaren zijn van een oud verbond, maar dienaren van een nieuw verbond. Niet dienaren zijn van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En de letter was in stenen tafel geschreven en de geest was en is de Heere. De Heere is de geest. Wel, hier wordt dezelfde gedachte naar voren gebracht, namelijk dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Het is precies dezelfde waarheid in precies dezelfde bewoordingen ook nog. En je ziet dat geest gezet kan worden tegenover vlees. Geest als een woord om de nieuwe natuur aan te duiden en vlees als aanduiding van de oude natuur, staat tegenover elkaar. Maar geest kan ook gezet worden tegenover letter. Geest staat tegenover letter. En daaruit volgt dat letter en vlees synoniem zijn, als het ware hetzelfde. Kijk, het is heel eenvoudig. Zie je, hebben mensen moeilijk kijken, hè? Maar het is dit. Er staat vlees tegenover geest. Maar tegenover geest staat ook de letter. En daaruit volgt dat vlees en letter bij elkaar horen. En tot op zekere hoogte is het zelfs hetzelfde. Want als woord vlees wordt. Hebt u dat, Johannes 1? Als woord vlees wordt. Ja, dan denken wij aan de menswording van de Heer Jezus. Dat klopt. De menswording van de Heer Jezus als onderdeel van een oude schepping en onder de wet. En dus ook onder de letter. Maar als we nou het heel letterlijk nemen, zonder dat we iets weten van Johannes 1, woord wordt vlees, dan betekent zo'n uitdrukking alleen maar dat een woord wat gesproken werd, wordt opgeschreven. Het krijgt namelijk gestalte. En een woord, klanken, de letters van zo'n woord krijgen. De woorden, de klanken van zo'n woord krijgen gestalte in de letters. De letters zijn zijn fysieke uitbeelding, de zichtbare, soms zelfs tastbare uitbeelding van dat wat anders niet te zien valt, maar wat je alleen maar horen kunt. Dus het woord wordt vlees, namelijk het woord wordt opgeschreven. Krijgt een uitdrukking in de materie. En als we onder het woord Christus verstaan, dan inderdaad, dan betekent het dat hij mens werd en een lichamelijke gedaante kreeg hier op aarde. Maar als het gaat om het woord van God in een wat bredere zin, dan gaat het er gewoon om dat het opgeschreven werd. Dus daaruit zien we maar weer dat vlees en letter identiek zijn. Het woord is vlees geworden, of het woord is letter geworden, is in feite hetzelfde. Daar komt nog wat anders bij. Het Hebreeuwse woord, dus het meest fundamentele Bijbelse woord voor vlees, wordt ook vertaald met boodschap. Boodschap. Want vlees staat voor zienlijke dingen. En de zienlijke dingen hebben altijd een boodschap. Die dragen altijd een boodschap in zich. Ze zijn een boodschap. Zoals de Bijbel zegt dat alle zienlijke dingen uitbeeldingen zijn van onzienlijke dingen. En de vraag is dan ook altijd, naar aanleiding van zienlijke dingen, wat heeft het mij te zeggen? Want het heeft wat te zeggen. De schrift zegt bijvoorbeeld, ga tot de mieren en word wijs. Want er is een boodschap in het leven van de mieren. Ja, een boodschap in. En een heleboel dingen meer zitten boodschappen. Wat dacht u van al die oud-testamentische typen? Wat dacht u van al die edelstenen aan de kleding van de hoge priester? Wat dacht u aan al die edele metalen in verband met de tempel? En al die kleuren die daar gebruikt worden in de tabernakel enzovoorts. Worden gebruikt vanwege een boodschap. Het is vlees, het is stof, het is materie. Maar het heeft een boodschap. Het zijn dus eigenlijk letters.
Want normaal dragen letters een boodschap. Maar alle vlees draagt een boodschap. Dus er is in wezen geen verschil tussen letters en vlees. Zie? Als je me fundamenteel genoeg doorredeneert, dan blijkt het hetzelfde te zijn. Nou, daar gaat het nou om. Letter heeft dus altijd met vlees te maken. En letter, wet, ligt dus altijd op het vlees. En van de wet wordt daarom ook gezegd dat ze krachteloos was. Niet omdat er aan die wet of aan die boodschap in die wet, of dat er aan die letters wat mankeerde. Maar het probleem was dat die wet gelegd was op het zondige vlees. De fout zat hem niet in de wet, maar de fout zat er in het vlees. Maar daarom was de wet krachteloos. Die twee horen bij elkaar. En het is heel eigenaardig om te zien dat hier gezegd wordt in vers 5. Van Romeinen 7. Toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden. Kijk, als het hoofdstuk 6 geweest was, had er gewoon gestaan, wrochten de beweging der zonden in onze leden. En nu staat er alleen maar bij, de bewegingen der zonden die door de wet zijn, in onze leden. Dat wil zeggen, dat de zonde werkt, in onze lichamen. En maar hier in hoofdstuk 7 staat er bij dat dat gebeurde door de wet. Maar het blijft zo dat het dus de zonde was die in de mens werkte. En zelfs door de wet. Wij zouden geneigd zijn te zeggen ondanks de wet, maar dat is geen Bijbelse terminologie. Het was juist dankzij de wet. De wet verergerde dat alleen maar, zoals we gezien hebben en nog zullen zien. Dus hier wordt gewoon gesproken over de macht van de zonde in de natuurlijke mens, een macht die zelfs via de wet werd uitgeoefend, waar de wet zelfs een daadwerkelijke rol in speelde. En er wordt tegenover gezegd, in vers 6, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. In hoofdstuk 6 tot nu zijn we vrijgemaakt van de zonde. En hier staat, nu zijn we vrijgemaakt van de wet. Maar in werkelijkheid is er geen verschil. Want de wet ligt op de zonde. En als je op de zonde, dat wil zeggen op de oude mens. En als die oude mens is weggedaan, dan is de wet die op de oude mens ligt ook weggedaan. Het is heel eenvoudig. De oude mens was een dienstknecht van de zonde. De zonde was die actieve kracht die in de oude mens werkt. En God neemt de hele oude mens weg en daarmee ben je van de zonde af. En aan de andere kant hebben we de wet die gelegd is op die oude mens. Een wet die door de oude mens niet volbracht kan worden. En wat doet God? Nee, hij neemt de wet niet weg, hij doet de oude mens weg. En met die oude mens verdwijnt de zonde, zowel als de wet. En alle argumenten die gebruikt worden in de schrift, om te laten zien dat wij vrijgemaakt zijn van de zonde, van de macht der zonde, worden ook gebruikt om te laten zien dat we vrijgemaakt zijn van de wet. Er is geen verschil tussen, het gaat namelijk op precies dezelfde wijze. De wet heerst hoe lang? Ja, dat vraagt bijna nooit iemand, hè? De meeste vragen, in welke mate? In hoeverre wordt een christen geacht te leven onder de wet? In welke mate? Nou, er is geen maat voor, namelijk helemaal niet, hè? Nee, maar het wordt wel zo gevraagd, in hoeverre? En dat is de eerste vraag van het vak ethiek. Dan krijgen we de rest, is ethiek. In hoeverre de christen geplaatst is onder de wet? Of hoe de christen de wet dient te interpreteren om hem vervolgens van toepassing te kunnen of mogen brengen op zijn eigen leven. Nou, hij mag hem wel interpreteren, maar hij mag hem niet toepassen op zijn eigen leven. Dat kan ook niet, want zijn eigen leven is het leven van Christus in hem. Dat is het leven wat voor God telt. En het gaat toch niet aan om Christus die in ons leeft te plaatsen onder de wet, omdat wij dat nodig vinden. Een absurde gedachte. Ja goed, dat vinden ze nou goedkoop geredeneerd of handig geredeneerd. Dat is niks handigs aan. Dat is gewoon je gezond verstand gebruiken. Het kan ook niet. Hier staat, weet gij niet broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan. Nee, niet ethici, maar gewoon Israëlieten die de wet ontvangen hadden. Zij die van nature Joden waren. Weet gij niet, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens. Niet in welke mate, maar hoe lang? Nou staat er, zolang als hij leeft. Dat wil zeggen dat op voorhand vaststaat, op grond van de wet, staat vast, dat de wet slechts een zeer beperkte geldigheidsduur heeft, want gelijk het gras is ons kortstondig leven, en even zo kort is de werking van de wet. Toch? Ja, goed, ik weet wel, ik breng bijbelteksten met elkaar in verband zodanig dat anderen dat nooit doen, hè? Dat weet ik wel. Maar je moet er een beetje fris tegenaan kijken, het is toch logisch? De wet is gekomen, is gelegd op de mens, dat wil zeggen de Israëlitische mens in eerste instantie, want dat blijf ik volhouden. Maar die wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Dat is ook heel eenvoudig en ik kom er weer aan met het verhaal over dat rode stoplicht, ik kan het niet laten. Het betekent zoveel als dat het levende mensen verboden is door het rode licht te rijden. Maar zodra je niet meer leeft, mag je er doorheen. Dat is toch simpel? Ja. Je bent der zonde en der wet gestorven. De wet regelt niet hoe een dode, wat, hè? De wet houdt zich niet met doden bezig, de wet houdt zich bezig met levende mensen. Daarom werkt de wet per definitie tot de dood. Het enige lachwekkende eraan is dat ik het moet zeggen. Hè? Dat is het lachwekkende, verder niet hoor. Het is heel gewoon. En daarom lachen we erom. Maar het punt is dat wij gestorven zijn als gelovigen. En als we niet gestorven zijn, dan zijn we ook niet wedergeboren. Hè? Dus, als wij ons zien als gerechtvaardigd voor God, als verzoend met God, als wedergeborenen, wel, dan zijn we gestorven naar de oude mens. En is het onmogelijk dat we onder een wet staan, want de wet heerst over de mens zolang als hij leeft. En weet u, ik moet wel eens meer een beetje glimlachen. Het aardige vind ik altijd dat, kijk, wat doet de wet eigenlijk in de praktijk? Beetje misschien een beetje cynisch, maar wat doet de wet? De wet veroordeelt dus. Hè? De wet veroordeelt de mens tot de dood. Toch? De wet zegt, doe dit en gij zult leven. En doe dit niet dus. Hè? En je bent des dood schuldig. Dus de wet veroordeelt elk mens tot de dood. Maar het aardige daarvan is, dat als dat vonnis wordt uitgevoerd, die wet helemaal niks meer te vertellen heeft. Zodat de wet zichzelf van nature overbodig maakt. Zo, denk daar maar even over na, hè? Zo gaat dat. De wet veroordeelt de mens tot de dood, en zodra hij dood is, heerst de wet niet meer over hem. Zodat de wet zijn eigen geldigheidsduur beperkt. Het eerste wat je van de wet moet leren, is dat hij werkt tot aan de dood. Dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Maar, zegt Paulus, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zelfs als Paulus in ditzelfde hoofdstuk vaststelt dat hij nog zondigt, dan zegt hij, ja, maar dat doe ik niet. Dat doet de zonde die in mij woont. Paulus heeft er zich van gedistanceerd. Die gaat als een buitenstaander naar zijn eigen leven staan kijken en zegt, ja, ik zondig wel. Nou ja, ik niet, maar het doet de zonde die in mij woont. Zonde heb ik niks meer mee te maken. Dat is ditzelfde hoofdstuk. Zie, buitenstaande. Dus ik heb er niks mee te maken. Hij is gestorven. En daarom doet hij dat niet. En zo is het maar net, de zonde heerst in de mens zo lange tijd als hij leeft, maar de zonde drijft de mens in de dood. Dat is een heel lichamelijke, zelfs medische aangelegenheid. Het feit dat de mens sterft is het resultaat van de zonde die in hem woont. Dat is alles. He? Maar dat is meteen de beperking van de zonde. Daar houdt de werking van de zonde op, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde, zei vers 7. En hetzelfde geldt voor de wet. De wet veroordeelt ons tot de dood. En dan houdt prompt op datzelfde moment de werking van de wet op. Daarna zegt de wet niks meer. En het punt is dat wij daarna weer opgestaan zijn uit de dood en dus per definitie leven uit genade. Want na de dood is geen wet. En als we vaststellen dat we dan toch eigenlijk wel zondaren zijn, nou, dan moeten we tegelijkertijd vaststellen dat we dan dus leven uit genade. Want elke aanklacht die tegen ons wordt ingebracht, is niet ontvankelijk. Dat is een wettelijke zaak, hè? Niet ontvankelijk. Geen juridische grond voor aanwezig. De dingen zijn wel begaan, maar ze zijn niet te vervolgen. Omdat doden niet vervolgd kunnen worden. Zie, dat is het verhaal. Dat is bij onze wet ook zo, hoor. Dat komt bij ons nooit voor dat mensen weer uit de dood opstaan. Met principe werkt. Ik weet niet of het nog zo is, maar... In ieder geval was het vroeger zo dat in Engeland... als mensen ter dood veroordeeld werden, werden ze veroordeeld tot de strop. En soms ging dat niet helemaal goed. Dat wil zeggen dat mensen gehangen werden. De veroordeelde werd gehangen, maar die stierf niet. En vanaf dat moment was hij vrij. Maar veroordeeld tot de strop. De bedoeling dat hij zou sterven, maar als hij dat overleeft, dan leeft hij vervolgens uit genade, is officieel doodverklaard. Ja, ja. Dat is een wettelijke aangelegenheid. Ik denk dat ze dat langzamerhand wel veranderd zullen hebben. Maar zo werkte dat. Ja, 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 ja. En ik weet niet, ik heb altijd het verhaal gehoord, dat werd verteld, dat vergeet ik ook nooit meer, door broeder Frits Niemeyer. Voor mij oom Frits. Die vertelde het verhaal over Domela Nieuwenhuis. Niet de anarchist overigens was dat, maar de Belgische vrijheidsstrijder. Domela Nieuwenhuis, die in België ter dood veroordeeld werd. Ik weet niet, maar ze hebben een pop gemaakt, geloof ik, en die hebben ze gehangen of verbrand. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is. Maar bij verstek, want de man was er niet, hij zat in Nederland. En nou is het verhaal wat ik dan mij heb laten vertellen, dat de goede man later, jaren later, waarbij alle dingen alweer vergeven en vergeten waren, zal ik maar zeggen, zich weer melden in België om een erfenis in ontvangst te nemen. Maar dat lukte dus niet. Want hij was officieel gestorven. En uitgeschreven dus uit het bevolkingsregister. Er moet in ieder geval zijn Belgische burgerschap, dus staatsburgerschap verloren hebben. Dat gaat dan op die manier, hè. Maar een erfenis in ontvangst nemen kon niet, want hij bestond niet. Maar datzelfde betekent dat als hij door het rode stoplicht gereden zou zijn, wat ze toen waarschijnlijk nog niet hadden, dat hij daar ook niet voor vervolgd kon worden. Net zo min, hoor. Zo iemand bestaat niet voor de wet. Dus de wet hem... dood verklaard heeft, kan de wet hem daarna niet meer veroordelen. Dat is alles. Nou, daar gaat het nou hier om. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Hij zegt, broeders, en uit de toelichting blijkt dus dat Paulus de term broeders niet in de geestelijke zin hanteert, maar in een aardse zin, namelijk hij doelt op degene die de wet verstaan. Dat wil zeggen op Israëlieten. Of Joden, om het dan maar zo te zeggen. Het doelt op hen die vanwege hun godsdienstige overtuiging onder de wet leefden. Dat waren dus geen heidenen, want die hebben misschien een godsdienstige overtuiging, maar leven dan toch niet onder die wet. Maar het Jodendom is immers een en al wet. Daarin onderscheidt het zich trouwens nauwelijks van het Calvinisme. Maar dat... Dat mag je wel weer vergeten, maar het is wel zo. Hè? Maar het Jodendom is een en al wet. En daar richt Paulus zich tegen. Paulus richt zich tot het Jodendom en zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Maar hij hoopt natuurlijk dat ze hem verstaan. Want als ze hem verstaan, dan weten ze dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En nou komt een gedeelte wat alleen te verstaan is... Als we inderdaad de wet verstaan. Want dan begint Paulus ineens te praten over een huwelijk. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, staat er. Maar indien de man gestorven is, is ze vrijgemaakt van de wet des mans. Waar het nou om gaat is dit, dat de wet waarover gesproken wordt, is een andere naam voor het oude verbond. Het verbond wat gesloten werd bij de uittocht uit Egypte, toen de Heer... de hand van Israël aangreep om hen uit te leiden. Dat verbond namelijk wat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Jeremia 31, vers 31. Waar het om gaat is dit, dat die wet is het oude verbond, maar het oude verbond is een huwelijksverbond. De wet was nauwelijks iets anders dan de huwelijkse voorwaarden tussen de Heer en Israël. En als we praten over de wet en praten tot degene die de wet verstaan, dan hebben we het over een huwelijksrelatie waarbij Israël,
de vrouw is. Door de wet werd Israël als vrouw verbonden aan de man. En die man was haar maker. He, uw maker is uw man, he, zegt Jesaja. Haar man was haar maker, namelijk de Heer. Dat wil zeggen, de wet is een huwelijksverhouding. En wat er nou gezegd wordt is dit, dat de vrouw die onder de man staat aan de levende man verbonden is door de wet. Ja, niet aan de dode man. Aan de levende man. Ja, daar denken wij nooit over na, maar het is goed om daar eens over na te denken. Hè? De vrouw is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, je ziet dat daar de klemtoon dus op ligt, hè? Is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Zo, die wet wordt dus genoemd de wet des mans, omdat het de reglementering is van het huwelijk tussen die man en die vrouw. En de vrouw heeft zich bij de sluiting van het huwelijk verplicht om zich te houden aan deze wet, aan deze huwelijkse voorwaarden. Zolang als de man leeft. Of, dat kan ook, zolang als de vrouw leeft uiteraard. Want dat geldt wel degelijk naar beide zijden en het komt in de volgende verse ook uitdrukkelijk naar voren. Staat namelijk, vers 3... Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. En dat is merkwaardig hoe hier over dit huwelijk, over die wet, gesproken wordt met een blik op een ander huwelijk eigenlijk. Zo van, dit huwelijk bestaat nog, maar we zouden er wel af willen eigenlijk. Dat klinkt in dit vers door. He? Want er wordt meteen op gewezen dat die vrouw zich zou moeten verbinden aan een ander. En dat kan niet zolang de man nog leeft. Maar als de man gestorven is, dan is die vrouw vrij om zich te verbinden aan een andere man. Dat wil zeggen, dan is de vrouw vrij om dienstbaar gemaakt te worden aan een andere heer. En dat is het onderwerp van deze hoofdstukken. Niet meer een dienstbaar te zijn aan de zonde. Niet meer dienstbaar te zijn aan ongerechtigheid. Maar het ging erom dat men dienstbaar zou worden aan de gerechtigheid. Aan de geest, namelijk aan Christus. En het punt is dat Israël dat van nature niet kon, omdat Israël al dienstbaar gemaakt was aan Jehovah. Aan de Heere van het Oude Verbond. Aan hem die haar geleid had uit Egypte en die met haar in het huwelijk getreden was. Maar wat hier nou naar voren gebracht wordt, is dat de man gestorven is. Want de Heer is toch gestorven. Ja, zeggen anderen, ze hebben hem vermoord. Nou ja, daar wou ik het nou even niet over hebben. Of dat zo is, stel alleen maar vast dat die man gestorven is. En dat niet alleen, want niet alleen die man is gestorven, maar de vrouw is feitelijk ook gestorven. Want als het er nou helemaal over gaat, is het zo dat de Heer stierf voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, voor zondaren en dus voor Israël. En als hij stierf voor Israël, dan oordelen wij dat dus Israël gestorven is, om de woorden van de apostel Paulus dan maar aan te halen uit 2 Korinthe 5. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En als één voor Israël stierf, dan betekent dat dat Israël gestorven is. En toegepast op dit verbond betekent dat dat zowel de man als de vrouw feitelijk gestorven zijn. Dat is wat er ook staat in het volgende vers. Vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Zie? De man is gestorven, maar dat wordt hier helemaal niet meer apart gezegd. Degene die ook maar iets van de wet verstaan, die moeten verstaan dat de Heere de man is uit dit huwelijk wat bij de wet geregeld werd. En over de dood van de Heer Jezus is nou al uitgebreid genoeg gesproken in de voorgaande hoofdstukken. Dat wordt niet meer apart vermeld. Er wordt hier alleen de consequentie uitgetrokken. Denk erom, de man is gestorven, dus de vrouw is vrij om zich te verbinden aan een ander. Om dienstbaar gemaakt te worden aan een ander, om te trouwen met een ander. Maar dat niet alleen, en daar komt een nieuwe conclusie van de apostel in vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Want het punt is, de Heer Jezus, is geworden, in de volheid der tijden, geworden onder de wet, Galaten 4, vers 4, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En dat betekent dat de Heer zelf, zowel als Israël, verlost zijn van de wet. Maar niet door wat Israël deed, maar door wat de Heer deed uiteraard. Door zijn dood werd hij zelf, maar vervolgens ook Israël, verlost van de wet. Ja, voor hemzelf was het niet al te zeer nodig, zult u misschien zeggen, maar we moeten wel consequent even dit vasthouden natuurlijk. Hij was de man in dat huwelijksverbond. En door zijn dood werd hij in ieder geval uiteindelijk definitief vrijgemaakt van dat huwelijk. Dat wil zeggen, het werd beëindigd. Ontbonden, wou ik zeggen, maar dat is een woord wat we voor andere gelegenheden gebruiken. Maar dat betekent gewoon dat het huwelijk beëindigd was. Op een normale, wettelijke gronden. En zodanig dat er ook geen speld meer is tussen te krijgen. Je moet goed in de gaten houden dat een huwelijk volgens de wet zelf ook op andere wijze ontbonden kan worden dan alleen door de dood. Maar dat een huwelijk altijd ontbonden wordt door de dood. Dat is altijd het uiterste. En vele huwelijken worden ook volgens de oud-testamentische wet ontbonden voor de dood. Om andere redenen namelijk. Maar hoe dan ook, altijd is het uiterste punt de dood zelf van een van beide partijen. Nou, de Heer stierf. En daarom was hij in uiterste instantie inderdaad vrij van zijn verbond met Israël en daarom vrij van zijn verplichtingen aan Israël. Kortom, hij was vrij van die vrouw, die hij overigens zelf de hoer noemde. Ja, niet altijd, maar het is wel zo. Waar ik mee aangeven wil, dat huwelijk wel degelijk een drukkende relatie was. Het was niet wat het behoorde te zijn. Ik weet wel, er worden heel mooie verhalen verteld over het huwelijk, maar gewoonlijk is het niet wat het behoort te zijn. He? Ja, laten we dat nog maar even gewoon vaststellen. Dan valt het daarna altijd weer mee. He? Ja, inderdaad, ja. Nou, maar waar het nou maar om gaat is dat dit huwelijk in uiterste instantie ontbonden werd doordat de Heer stierf aan het kruis. De man stierf. Maar staat er, ook Israël zelf stierf. Dat is fundamenteel juist natuurlijk. De Heer stierf in hun plaats. Dus Israël zelf stierf ook, de vrouw stierf ook. En wat er dan staat is dus, zo dan mijn broeders, gij zijt ook, dus net als de man, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Weet u nog dat we gezegd hebben dat leven en dood relatieve begrippen waren? Leven, maar leven voor wie? En voor dood geldt het ook, iemand is dood, ja, maar voor wie? En wij zijn gestorven, inderdaad, voor de zonde, maar ook voor de wet. Dat wil zeggen dat de wet geen vat meer op ons heeft, net als de zonde. Die relatie is verbroken, die scheiding is definitief tot stand gekomen en dat is dood. Dood is permanente scheiding. En zo gaat het hier ook. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Dat wil zeggen, definitief gescheiden van de wet, vrijgemaakt van de wet door het lichaam van Christus. Dat betekent in ieder geval door zijn lijden en sterven. Zie je, Israël is gestorven door het lichaam van Christus. Maar vervolgens betekent het ook door zijn opstanding. Want het eigenaardig is dat de term lichaam van Christus gewoonlijk gebruikt wordt in verband met de opgewekte Christus en zeker niet in verband met de kruisiging. Maar het gaat hier natuurlijk over de persoon die wij kennen als Christus, die wiens lichaam genageld werd aan een hout, want dat is natuurlijk wel zo, maar die vervolgens ook weer uit de dood opstond. En, dat het, en deze uitdrukking, het lichaam van Christus, vormt hier de verbinding tussen het oude en het nieuwe. Tussen het oude verbond, het oude huwelijk en ook het oude lichaam wat stierf. En aan de andere kant een nieuw verbond, een nieuw huwelijk en dat wat opgewekt wordt. Want de zin gaat dan verder met opdat gij zoudt worden eens anderen. Dat betekent dat de vrouw dan blijkbaar toch niet meer dood is. Gij zijt ook der wet gedood. Om te worden eens anderen, ja, voor de wet dood. Maar voor die andere, voor die man, levend. Zie, heb je het, hè? Dood voor de een, maar levend voor de ander. Zie, het zijn relatieve begrippen. Nou, opdat gij zoudt worden eens anderen. Let wel, Israël werd niet zomaar gedood alleen maar om bevrijd te worden van de wet. En dan hebben we hetzelfde onderwerp als wat we besproken hebben naar aanleiding van Romeinen 6... Wij zijn niet alleen maar der zonde gedood opdat we nou vrij zouden kunnen zondigen. Omdat het verder geen consequenties meer heeft. Nee. Er staat hier, gij zijt gestorven, gij zijt der wet gedood. Niet om dan vervolgens vrij te zijn, maar opdat gij zoudt worden eens anderen. Dat wil zeggen, om te hertrouwen. En nog haastig ook, blijkbaar. Opdat gij zoudt worden eens anderen. En Paulus heeft ook een suggestie met wie ze dan zouden moeten trouwen. Met wie ze zich zouden moeten verbinden. Aan wie ze zich zouden dienstbaar moeten maken. Namelijk niet aan degene die gestorven is, maar aan degene die is opgewekt. Let wel, dat heet hier een ander. Wij zeggen de Heer stierf en hij stond op, dat is waar. Maar in verband met die verbonden en in verband met de wet is hij een ander geworden. Is hij wedergeboren? Heeft hij een nieuwe identiteit gekregen? Pas na zijn opstanding was hij de eersteling van een nieuwe schepping. En de grondlegger, de middelaar van een nieuw verbond. Want bij zijn eerste komst, dat wil zeggen bij zijn geboorte, was hij geplaatst onder het oude verbond en was hij zeker geen middelaar van een nieuw verbond. Hij is dat pas geworden na zijn opstanding. Hij is door zijn opstanding geworden een oorzaak tot eeuwige zaligheid, zegt de Hebreeënbrief. Ja, ja. Door zijn opstanding. En zo is het hier ook. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij... Paulus had het eerst over gij. Hè? Gij, broeders, weet gij niet. Maar zodra hij komt op het punt van dat Israël gestorven is en vrij is om een nieuw huwelijk aan te gaan, om geplaatst te worden dus onder een nieuw verbond, rekent hij zich weer mee en zegt wij, opdat wij, niet alleen Joden, maar ook heidenen dus in dit geval, hè, goden vruchten dragen zouden. Ja. En regelrecht in het verlengstuk hiervan vinden we bijvoorbeeld Efeze 5. Ik weet, dit is een moeilijk onderwerp. Maar ik wijs het toch maar op gevaar af dat dit niet begrepen wordt. Hier wordt gesproken over een nieuw verbond, een nieuw huwelijk. En een huwelijk wordt gevormd niet door een bruidegom en een bruid. Een huwelijk bestaat uit een man en een vrouw. Die officieel, in hoogste instantie volgens de schrift, één vlees, dat wil zeggen één lichaam zijn. En wat ik probeer voorzichtig te vertellen, is dat wij als gelovigen leden zijn van het lichaam van Christus. En dat dat dus terecht ook in Efeze 5 vergeleken kan worden met de verhouding tussen man en vrouw. Maar niet met de verhouding tussen een bruidegom en een bruid. Dat is het misverstand. Dat kan niet. Wij leven in gemeenschap met de Heer. We hebben ons aan hem verbonden. Dat wil zeggen dat het mannelijke en het vrouwelijke tot één geworden zijn. Niet de man en de vrouw, maar het mannelijke en het vrouwelijke. Dat is echt een verschil tussen, hoor. En daarom moeten wij ons niet als gemeente ook niet zien als een bruid of de bruid. Integendeel, we moeten ons zien als levend in gemeenschap met Christus, die ons hoofd is. Want we zijn één vlees. Ja, zegt de apostel Paulus, deze verborgenheid is groot. Hij zegt, ik weet er alles van. Deze verborgenheid is groot. Hij zegt, maar ik praat dan ook over Christus en de gemeente. Zie? Nou, meer wil ik daar nou niet over zeggen. Maar waar het nou om gaat is dit, dat wij na onze wedergeboorte, na gestorven en begraven en opgestaan te zijn, vrij geworden zijn van de zonde, vrij geworden zijn van de wet, en eventueel dus vrij geworden zijn van dat oude huwelijk, zo voor zover het dan al van ons op ons van toepassing was. Maar die vrijheid worden wij geacht te gebruiken om ons vervolgens te verbinden met degene die uit de dood werd opgewekt. Om ons dienstbaar te maken aan de opgewekte Christus. Om zodoende een dienaar te worden, niet van letter, want dat waren wij, maar van geest. Een dienaar dus van een nieuw verbond, een dienaar van de opgewekte Christus. Dat is wat hier verteld wordt. En denkt u dan om maar even terug aan Sarah en Abraham, waarbij Sarah haar man Heer noemde. Dus heel rijk aan typologie. Ja. Maar wij kennen Sarah niet als een bruid. Wij kennen Sarah als degene die leefde in gemeenschap met Abraham. En uit dien hoofde noemden ze Abraham Heer. En dat mag je rustig op de gemeente van toepassing brengen. Maar als je dan de verklaring er maar bij neemt die de schrift geeft, dat man en vrouw één vlees, één lichaam zijn. Ik ga het echt niet verder uitleggen, dat vind ik ook heel niet nodig. Maar ik probeer alleen de eventuele verkeerde gedachten opzij te houden. Dat hier gezegd wordt dat wij als gelovigen ons dienstbaar zouden maken aan de opgewekte. Kijk, ja, het is wat moeilijk om uit te leggen, maar het zijn twee dingen die hier besproken worden. Het één is dat het oude is afgedaan. Het andere is dat er een nieuwe weg voor ons open ligt. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Als we praten over het oude is weggedaan, dan praten we over de dood. Meer niks. Geen stap verder. Maar we gaan nu verder naar de toekomst die voor ons ligt. En wat moeten we dan? Nou zijn we vrij. Ja, nou zijn we vrij. Dat betekent dat er ook niemand meer is die voor ons zorgt. Als iemand slaaf is, heeft hij een meester die hem zijn werk opdraagt, maar die ook voor hem zorgt. Maar nou zijn we vrij. Wat moeten we nou? Niemand die voor ons zorgt? Jawel. Als we ons verbinden met deze opgewekte Christus, is er iemand die voor ons zorgt. Die ons geeft al wat wij nodig hebben. Geestelijk voedsel, uiteraard. Geestelijke leiding. Zelfs geestelijk werk, eventueel. Voor zover hij dat nodig vindt, uiteraard. Niet voor zover wij dat nodig vinden, hoor. Voor zover hij dat nodig vindt. En hij is degene die dat allemaal doet, maar in verband met geestelijke dingen. En laat ik u dan dit vertellen, dat die opgewekte absoluut niet geïnteresseerd is in uw zonden. Die heeft hij al lang weggedaan namelijk. Hij is niet geïnteresseerd in die oude mens. En voor zover God geïnteresseerd is in ons oude lichaam, in dit lichaam dus, in de aardse omstandigheden, is het alleen maar omdat in dat oude lichaam nieuw leven woont, namelijk zijn leven. En dat is de reden waarom hij wel degelijk geïnteresseerd is. Maar niet omdat wij hem daarop opmerkzaam maken, maar eenvoudig omdat hij in onze harten woning gemaakt heeft. Omdat Christus in ons woont. En, zegt Paulus in de Colossensebrief, dat is de hoop der heerlijkheid. Daarom verwachten wij die heerlijkheid. Daarom zien wij uit naar de toekomst met het grootste vertrouwen. Want Christus woont immers in ons. Er kan niks fout gaan. Christus woont in ons. Hij is degene die ons dus vanzelfsprekend brengt bij dat einddoel. Ik moet steeds naar dat plaatje kijken. Dan denk ik, zeg er maar bij. Dwars door de woestijn. Volg mij maar, staat erop. Voorbij het kruis. Maar voorbij het kruis ligt een woestijn. Ja. Maar voorbij die woestijn ligt het beloofde land. En dan moet je naar onderweg. Dat is het hele verhaal. En de garantie die wij hebben is dat de Heer daar ons brengt. Wanneer wij hem volgen. En u weet het verhaal van Israël in de woestijn, laat ik daar dan maar mee besluiten. Het verhaal van Israël in de woestijn, dat er uiteindelijk maar twee man waren van het hele volk die dat inderdaad geloofden. die niet alleen uit Egypte verlost waren, maar bovendien inderdaad zeker waren van het feit dat ze in het beloofde land zouden aankomen. En het aardige is, ze kwamen er nog ook. Ja. Ja, met die oude mens. Met datzelfde lichaam wat ook uit Egypte vertrokken was. Het hele spul mee. En ze kwamen in Kaan, Jozua en Caleb. Een Jood en een heiden. Nou, een Israëliet en een heiden feitelijk dan, hè? Ja, Jozua was geen Jood. Maar hij was wel een Israëliet. En Caleb werd gerekend als Jood, maar hij was van afkomst een heiden. Daarom werd hij ook zo genoemd, Caleb, hè? Hond betekent dat. Ja, ja, hij was een heiden, van nature, maar hij was ingelijfd bij Israël. En ze kwamen in het beloofde land, want ze geloofden dat de Heer hen daar brengen zou. En de rest van het volk was wel verlost uit Egypte, maar ze legden hun leven af in de woestijn. In hopen zalig geworden enzovoorts. Zie? Dus ze hadden in de woestijn kunnen leven uit de zegeningen die de Heer aan hen beloofd had. Zegeningen die te maken hadden uiteraard met Kanaan. Maar die de Heer al aan hen gaf in de woestijn. Ze geloofden niet dat de Heer het doen zou. En toen de Heer wat gaf, zeiden ze, dat lusten we niet. Hè? Het manna, dat vonden ze niet te eten en zo. Toch? Zo was het toch? En als ze dorst hadden, dachten ze dat de Heer hen verlaten had. Wel, nee, de Heer geeft precies wat wij nodig hebben. Maar op zijn tijd, en hij is degene die bepaalt wat wij nodig hebben. En ik zeg altijd maar zo, je moet ermee leren leven. Hè? Ja, dat moet je echt, dat moet je leren. En dan zal in de praktijk blijken dat dat heel goed te doen is. Nou, daar gaat het hier over. Vrijgemaakt zijn van Egypte. Vrij van de zonde. Vrij van de slavernij. Vrij van de wet. Nou, toch dat beeld aanhaal. De hele slavernij van Israël in Egypte was een beeld van de slavernij later onder de wet. Het een was een beeld van het andere. Ik weet niet, misschien heb ik het hier ook wel eens verteld, maar ik dacht het niet, hè. Kijk, waar Israël op wachtte, of moest wachten, was op Christus. Op de steen, die wel vast gefundeerd was. De beproefde steen, de kostelijke steen. Dat fundament. En de tragiek van Israël is geweest dat ze eerst letterlijk en daarna geestelijk probeerden zelf stenen te maken. Van de verkeerde bouwstoffen. Van hout, hooi en stoppelen. Of, laten we maar gewoon zeggen, stro. Dat was zo. In Egypte eerst. En later precies hetzelfde, maar dan in geestelijke zin. In Kanaan en onder de wet. En als Paulus er later op terugkomt, in Romeinen 10 is dat. Dan zegt hij in Romeinen 10... Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid, want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Israël, levend onder de wet. Ze hebben een ijver tot God, waar erg godsdienstige mensen. Alle respect over, zegt Paulus ook. Maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus. De wet brengt de mensen toe om te proberen zijn eigen rechtvaardigheid op te richten. En dat is erg onverstandig, zegt Paulus. In de eerste plaats omdat het onmogelijk is, in de tweede plaats omdat het einde der wet Christus is. Tot rechtvaardigheid van een ieder die niet werkt, maar gelooft. Romeinen 4. En hier dit vers uiteraard, Romeinen 10 vers 4. Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Enzovoort. Ze komen natuurlijk te zijner tijd wel terug. Maar waar het om gaat is simpelweg dit, dat men door de werken der wet niet gerechtvaardigd wordt. En aangezien dat niet kan, speelt de wet in de rechtvaardigheid Gods dus ook totaal geen rol. En daarom zijn we ervan verlost. Wordt later herhaald, zelfs door de apostel Petrus in Handelingen 15. Die spreekt over een juk. Hij zegt, dat hebben wij niet kunnen dragen. En wij en onze vaders hebben het niet kunnen dragen. Hij zegt, maar wij hoeven het ook niet te dragen. Inderdaad, Want het einde der wet is Christus. Het enige wat van ons verwacht wordt is geloof. En laat ik u dit vertellen. Als u gelooft, als u echt gelooft, dan gelooft u dat u geen zondaar meer bent. Voor God. En dan gelooft u dat u niet meer zondigt. Voor God. En dan gelooft u ook dat u niet staat onder wat voor wet dan ook. Voor God. En over andere dingen is het niet zinvol om te praten. Natuurlijk, hoeft u mij niet te vertellen dat we hier op aarde wetjes nodig hebben. Dat is waar. Maar het heeft voor God niet de geringste waarde. Niks. Het heeft alleen waarde voor andere mensen. En ik moet u zeggen dat ik het niet op prijs stel om daar ook maar iets over te horen of over te weten. Over die wetjes waar u meent onder te moeten leven. Voor God heeft het geen waarde. Voor mij ook niet hoor. Echt niet. Wat voor God waarde heeft, is of wij geloven in de opgewekte Christus. In God die zondaren rechtvaardigt op grond van geloof. Dat is alles. En dan heb je eeuwig leven. Genade geeft Gods. Niet op grond van werken, niet op grond van proberen eigen rechtvaardigheid op te richten, maar op grond enkel en alleen van geloof. We komen er later op terug, want zegt de apostel in ditzelfde hoofdstuk, ons vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar onze gedachten wel. Hij zegt, nou dat is wat God rekent. Of je instemt met Gods regels. En of je instemt met de weg die God bereid heeft ter zaligheid. Dat is de enige vraag. Dat je in de praktijk niet zo kunt leven. Dat weet God ook en hij verwacht het ook helemaal niet van je. Wat hij verwacht is dat we met de geest, met ons gemoed, die wet Gods onderschrijven. En dan bedoel ik niet de 10 geboden, maar al wat God gegeven heeft. Al wat God geopenbaard heeft met betrekking tot zijn zoon. En ook al wat God geopenbaard heeft over de wet, namelijk dat die geldt zo lange tijd als de mens leeft. Maar dat het einde de wet Christus is. Niet Jezus, Christus, de opgewekte. Degene met wie wij ons kunnen verbinden, mogen verbinden, omdat we vrijgemaakt zijn. Is dat niet geweldig? Dat is de boodschap die God ons geeft. In het woord, dat vlees is geworden. En ik bedoel het uiteraard dubbelzinnig nu, in twee betekenissen. Hè? Die rijkdom, die vinden we alleen in het woord. En wat van ons geacht wordt, is niet of we dat doen, dat woord. Dat is nergens voor nodig. Maar of we het geloven. En geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid, dat is alles. Eeuwig leven voor degene die gelooft. Zullen we daarvoor danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we zo rijk geworden zijn in Christus. We zeggen u dank dat u ons bevrijd hebt van de zonde, van zonden en ook van de wet. We danken u, Vader, dat u ons losgemaakt hebt van deze oude schepping. Dat u ons apart gezet hebt en dat u ons wilt verbinden met de opgewekte. Dat we mogen leven in gemeenschap met hem. En dat we door hem verzorgd worden. Dat we iemand hebben die ons geeft wat we nodig hebben. Die ons ook geestelijk voedsel geeft. Die ons begeleidt. Die ons vertroost. Die ons sterkt. En die ons leidt naar die geweldige toekomst die ons voorgesteld is. En we danken u, Vader, dat we net als Israël onderweg mogen zijn naar het beloofde land. Door een woestijn, maar levend uit de zegeningen van Kanaan. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. Ze mogen uitzien over die woestijn heen, naar die geweldige toekomst. Over de lichamelijke dood ook heen, naar die geweldige toekomst. Ze mogen weten dat deze woestijn weliswaar beëindigd wordt door de Jordaan, maar dat aan de andere kant van die Jordaan dat beloofde land ligt. En we danken u, Vader, dat u ons hier en daar geeft wat wij nodig hebben. Dat u bij ons bent, dat u in onze harten woning gemaakt hebt. En dat we daarom hoop hebben op die geweldige heerlijkheid. We danken u, Vader, voor die zegeningen. En wat we u vragen is, wilt u ons leren om deze dingen te verstaan. Opdat we inderdaad dienstknechten der rechtvaardigheid kunnen zijn. Onderworpen aan uw woord. Onderworpen aan Christus. Opdat ons leidt tot heiligmaking. En tot het eeuwig leven in de vrijheid die u ons geschonken hebt. Vader, we zeggen u dank. Voor die rijkdom der heerlijkheid van uw genade die u geopenbaard hebt in Christus. Amen.